Wij waren vorige keer terechtgekomen in 1 Thessalonicenzen 4 vanwege het feit dat daar sprake is van de aartsengel zonder verdere naam, maar toch staat er enigszins overcompleet, staat er tussen de Heer zelf zal nederdalen, maar dat is met een geroep en dan staat er met de stem des aartsengels in 4 vers 16. Daar waren wij vorige keer al terechtgekomen en toen kwam de pauze. En na de pauze heb ik niks meer opgenomen. Oh. Heeft iemand het niet nageluisterd op internet? Ja? Toen hield het om? Ja. En daar, toen zei ik iets als, en daar verschijnt de aartsengel. En de rest van wat ik verteld heb, weet ik ook echt niet meer. En als u dat nou ook niet weet, dan is er niks aan de hand. Dat was de introductie van de aartsengel hier, dus ik neem hier de draad op. Toch wel. Want het is natuurlijk dat hier die aartsengel genoemd wordt. Dat is tamelijk overcompleet, want het is nergens voor nodig, menselijkerwijs gesproken. Wij kenden hem trouwens niet, wij kenden alleen Michael in het Oude Testament. Dat was in Daniel 10 en in Daniel 12. Dat was Michael en dat was natuurlijk ook het geval in Judas vers 9, zo komen wij hierop. We hebben trouwens ook al enigszins besproken, Openbaring 12, daar is sprake inderdaad van Michael, Michael en zijn engelen, maar in Judas heet het Michael, en heb je alle schriftplaatsen met Michael feitelijk gehad, in Judas, vers 9, heet hij Michael de aartsengel, Archangel in het, eigenlijk in het Grieks, maar vooruit, de aartsengel. Die aartsengel uit Judas vers 9 is dus Michael. En hier in 1 Thessalonicenzen 4 is alleen sprake van de aartsengel, maar dat is dus Michael. En begrijp me goed, dat weten wij omdat in Judas, maar dat is een paar bijbelboeken verder, het heet Michael de aartsengel. Anders zouden we niet weten wat onder aartsengel verstaan moet worden in 1 Thessalonicenzen 4. Soms denk ik dat men ook inderdaad de route via Judas niet gevolgd heeft. En aartsengel heeft men gelezen als, oh, dat is gewoon de baas, de opperengel, de engel van dienst op die dag of in die week. Of de aartsengel, de opper, engel, weet je veel. En dat is een algemene term gebleven ook in de christelijke traditie. Maar binnen de Bijbel is er maar één aartsengel, één die ooit zo genoemd wordt, dus. En dat is Michael, wiens naam er hier niet bij staat. Maar nu, omdat we langs de andere route binnenkomen, weten we dat dat Michael is. En dat dit vers hier, 1 Thessalonicenzen 4, vers 16, dus alsnog een terugverwijzing is naar Daniel 10 en Daniel 12. Dat is die Michael die iets van doen had met wat wij noemen de wederkomst van Christus, volgens hoofdstuk 10. En die in ieder geval iets van doen heeft met de wederkomst van Christus volgens Daniel 12. Want in de tijd van een benauwdheid hoedanige niet is geweest en ook niet meer zijn zal, zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat. En in die tijd zal uw volk verlost worden. Lazen wij daar ooit in Daniel 12 de eerste versen. Zodat Michael in verband staat met in elk geval het Joodse volk en met Israël. Maar de vraag is natuurlijk, maar wat moet hij dan hier in 1 Thessalonicenzen, want dan gaat het toch niet over Israël. Dan moet ik u zeggen, nou volgens sommigen gaat het dus wel over Israël en niet over de gemeente, dus we mogen het weer overslaan. Nee, het is wel voor ons, maar het gaat niet over ons, zegt men dan. En je mag niet zeggen dat je het overslaat, maar in de praktijk doe je het dan toch. Kijk, waar het over gaat, is dat Michael en zijn engelen, maar dat heb ik natuurlijk echt wel gezegd, dat Michael en zijn engelen nou eenmaal zijn een metafoor, als ik dat goed zeg, oké, een beeld van Christus en de gemeente. De gemeente die in oud-testamentische tijd nou eenmaal verborgen is, dat wil zeggen nergens expliciet en als zodanig genoemd wordt. En voor zover de gemeente dus toch genoemd wordt, gaat die schuil achter Michael. Bijvoorbeeld. Niet alleen achter Michael, hoor. Maar ook achter de Zoon des Mensen die zal komen op de wolken des hemels met zijn vele tienduizenden. Dat is ook Daniël trouwens, maar dan Daniël 7. En daar heb je ook van doen met de gemeente. En als Mozes de berg op moet en dan moet hij met zich meenemen 70 oudsten. Hoe staat het? Echt? Dan is dat ook de gemeente. Symbolisch. Steek daarachter. En daarom staat het in de Bijbel, want voor de rest heeft het historisch ook geen enkele functie. Ooit zeggen wij, het is ritueel, het is een plechtigheid. Jawel, maar dat zeg ik, dat heeft dus geen enkele functie. Want het heeft een profetische betekenis. Daar schuilt de gemeente achter. En zelfs op de eerste bladzijde van de Bijbel, als er omstandig beschreven wordt, nou omstandig, maar als er beschreven wordt dat God Eva maakt uit Adam, terwijl Adam in een diepe slaap is en ook niet weet wat er gebeurt, toch? Dan waarom staat dat zo vermeld en wat maakt het ons uit? En er staat erbij dat Adam als hij wakker wordt zegt, deze is van mijn vlees en van mijn benen, maar wat maakt het ons uit? Een paar versen verder breekt de ellende los. Ja, nog op dezelfde bladzijde. Maar goed, wat maakt het ons uit? Ja, wat het ons uitmaakt is dat Eva gemaakt, geformeerd uit één aspect, één zijde, voor de wiskundige één rib, uit Adam, is een beeld van de gemeente die gevormd wordt uit Christus. In de tijd dat de wereld van de Christus niet weet, die slaapt als het ware. Hebben jullie dat nog? Dat is onze tijd, dat zijn onze dagen. Maar God formeert zich wel een gemeente in die tussentijd. En in de toekomst zal de Heer verschijnen als de laatste, de tweede Adam, met de gemeente. Dat is het. En zo ligt de gemeente verborgen in het Oude Testament. Hebben jullie dat nog? Nou ja, er zijn nog veel meer voorbeelden van natuurlijk, maar dat ga ik nou niet, verder niet bespreken. Waar het om gaat is dat hier tamelijk overbodig melding gemaakt wordt van de stem des aartsengels, want wij kennen de aartsengel niet. We kennen Michael uit het Oude Testament, aartsengel, dat woord komt hier voor het eerst voor in de Bijbel. 1 Thessalonicenzen 4, nooit van gehoord. Het is dat we Judas vers 9 gelezen hebben en dan weten we dat, Michael de aartsengel. En dat het dus Michael is uit Daniël, zal ik maar zeggen. Anders wisten we het ook niet. Het maakt het alleen maar lastig. En het is tamelijk overcompleet, want er stond al, de Heer zelf zal nederdalen met een geroep en bovendien met de bazuin Gods. Dus het gaat gepaard met geluid, dat wil zeggen met de verkondiging, met prediking. En daar heb je niet de aartsengel bij nodig, die je trouwens niet kende, want dit woord komt hier voor het eerst voor, immers. Dus waarom staat het er dan? Nou ja, dit wordt opgehelderd in de volgende verse. Opgehelderd weet ik ook niet helemaal zeker. Maar toch, het wordt toegelicht in de volgende verse. Want als de Heer zal nederdalen, zal dat zijn. U weet toch wanneer dat is? De Heer zal nederdalen. Ook Daniel. 70 weken zijn bestemd over uw volk en dan enzovoorts. Kortom, dan komt de Heer. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En de Joden zeggen, we weten niet van waar hij komt. Want die zijn er niet op bedacht dat de Messias niemand anders is dan degene die wij kennen als Jehovah, de Zoon van God. En daarom weten de Joden niet waar hij vandaan komt. Dat staat in de Bijbel, dat de Joden zeggen, wij weten niet van waar hij komt als de Messias komt. We weten alleen dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar we weten niet van waar hij komt. Nou ja, wij weten dat hij zou geboren worden in Bethlehem, misschien. Althans, bij gelegenheid wist men dat, toch? Maar er staat, als de Messias, als de Christus komt, weten we niet waarvan hij komt. Maar deze, die komt uit Nazareth. Dus ja, hebben we toch een probleem. Staat in Johannes. Ergens. Hoofdstuk 12, geloof ik, maar ik ben er zit er waarschijnlijk naast. Maar in het Johannes Evangelie in elk geval. Doet er verder niet toe. Maar de Heer zal komen, de Messias zal komen. En hij komt met heel zijn gemeente. Dus laat stiekem een bladzijde om. Want ja. Nee, het is niet de bedoeling dat ik het ga bespreken, maar naar mijn persoonlijke vaststelling, gewoonlijk wordt niet gezien dat in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, melding gemaakt wordt van de komst van Christus met zijn gemeente. Ik moet ook meteen toegeven dat het er niet zo expliciet en letterlijk naar voren gebracht wordt als ik nu suggereer. Maar het staat er wel. Daar staat zoveel los dat de gelovigen weliswaar in onze verdagen verdrukt worden. Dat is niet de grote verdrukking, maar er is verdrukking nou eenmaal. En dat blijft zo tot aan de komst van Christus, die recht zal doen. Want die zal, nou vers 5, 6 inmiddels ongeveer, want God of Christus zal verdrukking vergelden aan degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt zal verkwikking vergolden worden met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Met de engelen zijn er kracht, maar het is de gemeente. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen. Want wij zouden toch met Christus de wereld oordelen? 1 Korinther 6. Met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen, over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Terwijlke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in of met, of verbonden met, samen met, want dat is wat in betekent, zijn heiligen. Dat zijn wij. En wonderbaar te worden in allen die geloven. Dat zijn wij. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden. In die dag, dat wil zeggen om wonderbaar te worden in allen die geloven, in die dag. En daarom bidden wij ook voor u dat onze God u waardig acht der roeping en vervullen al het welbehagen zijn en goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Wat Paulus gezegd heeft hier is dat wij zullen met de Heer wederkomen om het koninkrijk te erven. Stond al in vers 5 voor, maar was gesproken wordt over Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk. Uiteraard niet om het binnen te gaan, want wij zijn het koninkrijk binnengegaan op het moment dat wij tot geloof kwamen. En waar het gaat om onze roeping, wij zijn geroepen om het koninkrijk te erven. En daarom zingen wij iets als I'm a child of the king, of zingen wij dat niet? Oké, daarom zingen wij. Daarom zingen wij kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Enzovoorts. Omdat wij een koninkrijk beërven. En al zullen wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, laat ons deze genade vasthouden. Dat is Hebreeën 12, de laatste verse. Want wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Daar heb ik het over, ja. Precies, tot koningen en priesters en wat het maar was, allemaal. Kijk, daar staat al in 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 2 gaat daar ook over. Die zegt, nee, de dag des Heren is nog niet begonnen. Dat kan niet eens, want wij zijn hier nog. De dag des Heren komt pas als de duivel wordt nedergeworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat hij dat er een beetje kortaf in telegramstijl zegt, dat hij dat zo nurks doet, dat is gewoon omdat hij zegt, dat heb ik jullie toch verteld toen ik nog bij u was? Zijn jullie het nou alweer vergeten? Ik bedoel, dat worden wij geacht te weten. Wij zijn onderweg naar die erfenis. En als dus de Heer komt, komen wij met hem. Ik weet dat het is onuitroeibaar. Men denkt dat de Heer komt straks op de wolken des hemels om de gemeente tot zich te nemen. En dat is notabene ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4. Maar dat staat er niet hoor, dat staat nergens.
Ja, hij zal komen op de wolken, dat staat er wel.
Hij zal komen op de wolken, dat staat wel. Maar niet om de gemeente tot zich te nemen. Hij komt op de wolken met zijn gemeente. En daarom gaan wij hem in de wolken tegemoet. Welke wolken? De wolken waaruit hij zal wederkomen.
En ben hem eens opgenomen.
Dus zijn we, worden we voor die tijd opgenomen.
Hij is zelf opgenomen in de wolken.
Hij is zelf opgenomen in de wolken. Maar dat sluit allemaal aan bij Daniël 7. Waar staat dat de Zoon des Mensen komt op de wolken des hemels. En daarom verdween hij op hemelvaartsdag. Zo, het is net Sinterklaas geweest, we hebben het over. Maar goed. Daarom op hemelvaartsdag verdwijnt hij in een wolk, dat is Handelingen 1. Je komt ook van die term niet af, hemelvaartsdag. Ik zou het wel willen, maar ik heb er ook geen andere aanduiding voor, helaas. Want hij voert ten hemel zichtbaar en toen stonden de twee mannen in witte klederen en die zeiden, wat staan jullie dan nu te kijken, voel je hoe suffend staat gij daar, of hoe was het lied ook alweer, maar wat staat gij daar en wat kijkt gij op naar de hemel, deze Jezus die gij hebt zien hemel, ten hemel varen, dat staat de 7 keer dat hij ten hemel voer, hoor, zichtbaar. En dat zij het zagen, staat er 7 keer, tel het maar na. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Met andere woorden, de gebeurtenis van hemelvaartsdag, waaraan hemelvaartsdag zijn naam ontleent, is een teken van de wederkomst van Christus. En that's all. Lees het maar wel. Lees het, dus niks anders dan dat. Want de Heer Jezus nam zijn hemelse positie in op eerste paasdag. De dag van zijn opstanding en daarmee de dag van zijn verheerlijking. Dat was de dag waarop tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand. Dat staat gewoon in de Bijbel, dat was op de dag van zijn opstanding. Nee, het heeft niemand zien gebeuren, maar ja. En dus krijgen ze een teken achteraf, maar het is niet eens een teken van zijn hemelvaart, want dan hadden die twee mannen in witte klederen moeten zeggen, deze Jezus, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Maar dat zeiden ze niet. Dat zei Petrus er later over, maar dat ging niet over hemelvaartsdag. Dat was in Handelingen 3 van Petrus. Ze zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen. En dus, Ze zagen hem ten hemel varen totdat een wolk hem onttrok aan hun gezicht. En in de toekomst zal de Heer de hemelen scheuren, met dank aan Jesaja voor de uitdrukking. En zal hij komen op de wolken des hemels. Maar wij zijn hem al 7 jaar tevoren tegemoet gegaan. Want de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. De opname van de gemeente maakt deel uit van de voorbereidende gebeurtenissen van en voor de wederkomst van Christus. Als je zegt, hoort daar toch bij, zeg ik ja. Als je het ruw neemt van de eerste komst en wederkomst, jawel, dan hoort het erbij. Maar als je denkt, wederkomst is 1 dag of zoiets, gebeurt op 1 dag, dan hoort de opname van de gemeente daar niet bij. En hij komt niet om ons te halen. Eerder gaan wij hem halen. Want wij gaan hem tegemoet. Zo is het echt. Zo staat het er. En daar hou ik het maar liefst op. Nou, dan kan je niet verkeerd. En dat is het hele punt. Want dat verklaart waarom ineens melding gemaakt wordt van de aartsengel. Michael, te die tijd, als de Heer zal wederkomen, aan het eind van de 70ste week, zal Michael opstaan en dus zijn engelen enzovoorts. Want waar gaat het over? Het gaat over de bekering van Israël, maar daar zal de gemeente in betrokken zijn. Dan wel worden. Al was het maar omdat het een taak is van de gemeente om het woord van God te brengen aan Israël. En dus meer specifiek aan de Joden, maar aan Israël in het algemeen. Ja. Echt wel? Nee, dat is Romeinen 11. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Zoals wij het evangelie, de zaligheid als zodanig hebben ontvangen vanwege het ongeloof van het Joodse volk, zo zal het Joodse volk en wat erachter steekt, zal de zaligheid ontvangen door het geloof van ons. Dat is een dubbele tegenstelling, maar vooruit. Maar zo wordt het ons verteld. En daar houden we dus maar op. Bovendien is de verantwoordelijkheid van de Raad van Oudsten van Israël dat het volk bediend wordt met het woord. Als iemand het woord van God zou moeten bewaren en bedienen, om zo te zeggen, want zo heet dat, bedienen, dat is inclusief prediken dus, dan zijn het de oudsten van Israël uiteraard. Ze zijn de mensen met de grootste verantwoordelijkheid. En waar de gemeente gevormd wordt door die raad van oudsten, of die raad van oudsten een beeld is van de gemeente, of waar de gemeente een verzameling is van eerstgeborenen uit Israël, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente, ook in de toekomst, ook na de opname van de gemeente, om dat woord aan Israël te bedienen. Zie, vandaar dat er staat, de Heer zal zijn engelen, zijn boodschappers, maar het is de gemeente, uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Dat wil zeggen om het evangelie te prediken. Beslot, ook wij zijn bijeen vergaderd doordat ons het evangelie gepredikt is, toch? Wat moest de Heer ook weer doen in zijn eerste komst? Volgens Jesaja 49. Israël bijeen vergaderen. Maar ze lieten zich niet bijeen vergaderen. En dus werd de Heer Jezus ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Dat staat daar allemaal. Zie. Nou goed. Maar de introductie van de aartsengel hier wil zeggen dat het een en ander samenhangt met de gemeente en met de toekomende functie van de gemeente, namelijk van de aartsengel en zijn engelen, Michael en zijn engelen. Want nou lees ik verder. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, dat is 3 keer dus met groot geluid, gaat samen met de prediking van de boodschap. Sowieso. Hij zal nederdalen van de hemel, maar, er staat en, ik weet het, en die in Christus gestorven zijn, dat kan ook gewoon zijn, namelijk, Het kan ook zijn maar die in Christus gestorven zijn, of namelijk die in Christus gestorven zijn, zullen eerst, maar dat woord krijgt het grootste gewicht. Nee, logischerwijze. Want als er gewoon een opsomming was, dan had het niet gehoeven. Maar het is het niet. Het wordt gemeld, de Heer zal nederdalen, maar eerst. Dat wil zeggen, eerst is niet dat de Heer zal nederdalen. Toch? Eerst is dat degenen die in Christus gestorven zijn, opstaan. Kan moeilijk wat anders betekenen dan dat de graven opengaan. Ja. Teruggrijpend op de voorgaande verzen. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat was toch met achterlating van een inmiddels leeg graf? Het enige commentaar wat ik ooit gehad heb hierop was, je denkt toch niet dat de Heer dat stoffelijke overschot nodig heeft? En dan zeg ik, nee, ik denk niet dat de Heer dat stoffelijk overschot nodig heeft. Maar de Heer doet dat nou eenmaal zo. En of hij dat nodig heeft, ja, daar ga ik niet over. Daar bemoei ik me ook helemaal niet mee, blijf ik ver uit de buurt. De Heer doet het gewoon zo. God wekte de Heer Jezus op uit de dood. Of hij dat stoffelijk overschot uit het graf daarbij nodig had, dat weet ik niet. Ik wil er ook niet een suggestie over doen. Of zo van, nou, misschien wel of misschien niet. Of argumenten daarvoor aandragen of zo. Hij doet het gewoon. Het graf was leeg. Is dat dezelfde Jezus? Ja, dat is dezelfde. Kijk maar, het graf is leeg. Ja, nou ja, de Heer doet het zo. En ik zou niet weten waarom dat bij de opstanding van de gemeente, mag ik dat zo een keer zeggen dan, waarom dat anders zou zijn. Dat je daarna een probleem krijgt over, ja, maar waar zijn ze dan nu? Want ze zijn toch al bij de Heer, degene die in Christus ontslapen zijn. Dat kan wezen dat je daar dan ineens een probleem mee krijgt. Ja, maar dat probleem kan ik nog wel even groter maken ook dan. Want wij zijn daar ook al.
Ja.
Dus ja, en dan toch nog in de lichaam hier op aarde, zodat we dat allemaal niet zien. Nou, zij zien dat daar wel, maar toe maar. Dat heet in theologisch jargon, maar dan in het Engels heet dat de intermediate state. Dat heet zo, ik heb er geen Nederlandse term voor. Tussenstaat vind ik een raar woord, tussenstaat. Bij tussenstaat denk ik altijd aan Drenthe. Dat ligt zo'n beetje tussen Groningen en Friesland in, zal ik maar zeggen. Nou ja, zoiets. Ik zeg maar wat geks. Maar een tussenstaat, weet je veel. De intermediate state, oké, vertaald met tussenstaat, ik vind het allemaal prima. Dat is het idee van, als een mens sterft, gewoon in het algemeen, het gaat er niet om of het correct is of niet. Als een mens sterft, dan sterft hij, maar het oordeel komt pas op de jongste dag. Want het weet iedereen, de Heer staat gereed, al heel lang, staat gereed om te oordelen de levenden en de doden, las ik ooit ergens. In een formulier, naar het schijnt. Maar ik weet het echt niet meer. Dat wil zeggen, als iemand nu sterft, wordt hij niet geoordeeld, dat komt pas later. En wat daartussen ligt, is intermediate state. De tussenfase is dat. En hoe dan ook voor ons als gelovigen van de gemeente geldt precies hetzelfde. Wij hebben al een hemelse positie, wij hebben een burgerschap in de hemel enzovoorts. Als hier de ogen dicht gaan, denk ik gewoon dat ze daar open gaan en dat we ineens zien hoe het in werkelijkheid is. En wat hier beperkt was door onze oogkleppen enzovoorts, onze lichamelijke beperkingen. Ja, dat is het dan niet meer, dan zijn we in de hemel. Maar, en dat is in een lichaam. Is dat een heerlijk lichaam? Ja, het is heerlijker dan het aardse. Maar het is nog niet het beloofde verheerlijkte lichaam. Want dat komt pas bij de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Bij de opname van de gemeente. Dan pas. En daarom ook onze broeders en zusters die in Christus gestorven zijn, zullen deel hebben aan de opname van de gemeente. Want ook zij zullen veranderd worden anders. En ook wij zullen veranderd worden, want zo staat het in 1 Korinthe 15. En hier staat, die in Christus gestorven zijn zullen die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna, let op, eerst en daarna. Hier is duidelijk sprake van volgorde en daarna is punt 2 dus. Eerst die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen die inmiddels opgestaan zijn, weggenomen, weggerukt, met kracht weggenomen worden, in de wolken de Heere tegemoet. Dus als je niet verder telt dan 3, krijg je eerst, je kan er meer van maken, maar krijg je degene die in Christus zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden, 1 Korinthe 15, en tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet. En de Heer tegemoet betekent dat de Heer wederkomt. En wij gaan hem tegemoet. Dat is tegemoet gaan. Ik denk dat ik het vorige keer heb uitgelegd. En waarschijnlijk heb ik gewoon gezegd dat mijn vader dan placht te bladeren in Handelingen 28. En zegt, kijk, Paulus is onderweg naar Rome. Al heel lang trouwens, al jaren. Maar daar komen, dan is hij bij de drie tavernen, geloof ik, of zoiets, hè? En de Via Appia, en daar komen de broeders uit Rome hem tegemoet.
Ja, dat heb ik verteld.
Hoor. Heb ik verteld, toch? Dat vertel ik ook altijd. Ja, je kan ook gewoon het Nederlandse woordenboek nemen, of voor mijn part het Griekse. Je kan ook de Bijbel nemen. Tegemoet gaan is duidelijk, toch? Ze keren dus daarna terug naar waar ze vandaan kwamen, maar nu met Paulus bij zich. En als wij de Heer tegemoet gaan in de lucht, betekent het dat de Heer wederkomt, maar wij gaan hem tegemoet, we zullen met de Heer wederkomen in heerlijkheid. Dat is wat het is. Zie? Nou, moeilijker is je niet. Alleen er zit dan wel, als u mij vraagt, 7 jaren tussen. Zijn er de 70ste week van Daniël. Er staat er niet hoe lang van tevoren we hem tegemoet gaan. Het is ook een beetje zinvol dat het gebeurt. Maar goed. Maar dat is nu mijn onderwerp eigenlijk niet. Misschien dat ik er nog op kom, maar dan moet ik wel snel voortmaken. Dan zeg ik er nog een keer wat over. Maar het gaat mij hier om. Dat wil zeggen, opname van de gemeente. Jawel, maar het schriftgedeelte gaat over de wederkomst van Christus en zegt dan, maar voor het zover is, gaan wij hem tegemoet. En vandaar de stem des aartsengels. Het is ook de verzameling toch van de gemeente. Daar gaat het toch om. En de openbaring van de gemeente dan. En los daarvan zeg ik ook gewoonlijk wel een keer, nou ja, alle want het is weer kerst zowat, alle gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus, die nauwelijks enige historisch belang hebben. Ik bedoel, die herders in het veld nou in. Wijzen uit het oosten, nou ja, daar kan ik een heel verhaal over vertellen, maar dat gaan we niet doen. Maar die verdwenen dan toch weer gewoon terug naar het oosten en daarna hebben we er nooit meer wat van vernomen, toch? Dus hebben wat ellende veroorzaakt ook nog door hun komst. Ja, dus het historisch is verder van geen belang. En dan heb je nog de vlucht naar Egypte en weer terug. Is ook historisch van geen enkel belang. Toch? Nou, voor het toerisme natuurlijk wel. Maar dan heb je het ook wel gehad. Ja, waarom staat het er allemaal? En dan heb je nog die engel die daar verschijnt bij die herders enzovoort. En dan En dan was er met de engel een leger van hemelse heer, legers prijzende God en zeggende ere zij God. Maar al die details, al die incidenten, hoe zeggen ze iets, al die losse gebeurtenissen, tamelijk onsamenhangend, drukken een of andere profetische waarheid uit. En dat er een engel, de engel des heren verschijnt met terstond een leger van hemelse heerlegers, die dus altijd aan het zingen zijn, dat zou je meteen moeten herkennen als dat is een beeld van Christus die komt met zijn gemeente. In zijn wederkomst is dat. Daar gaat het over. Heb je dat nog? Hij komt toch met zijn vele engelen? Nou, daar was het alleen maar één teken. Het verdween weer. En dan was het dan. Dat staat er ook bij. Toen die engelen weer weg waren en het teken weer afgelopen was, zeiden de herders tot elkander, laat ons gaan, enzovoorts. Dus kijken of het, wat de engelen gezegd hebben, enzovoorts. Vroeger kende ik dat uit mijn hoofd, maar want dat moesten wij als kind uit het hoofd kunnen opzeggen, hè? Lucas 2, hè? De hele geschiedenis. Ja, maar zoiets. Maar dat is het aardsengel, in verband met de wederkomst van Christus, maar zeker in verband met de gemeente. En dan staat er opgenomen worden in de wolken. Nou ja, dat zei ik, dat zijn de wolken uit Daniël 7. De Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat wil zeggen, via deze weg. Via die weg van dood en opstanding en hemelse positie enzovoorts. Daarmee ben je inmiddels op een ander spoor terechtgekomen. Als u tenminste begrijpt wat ik nu bedoel. Want kijk, er stond dat wij die levend overblijven niet zullen voorkomen. Degenen die ontslapen zijn, dat was uitgaande van de gedachte dat als de Heer komt, dan komt hij hier naar beneden en dan brengt hij hier op aarde het koninkrijk. En als wij dan nog leven, gaan wij mooi het koninkrijk binnen. En dat is nou jammer voor degenen die al overleden waren. Want ja, die missen dat dan. Heb u dat? Maar dat ging uit van een aardse toekomst. En nu aan het eind van deze perikoop blijkt dat we weliswaar iets van doen hebben met de aarde en het koninkrijk dat op aarde gevestigd zal worden, maar vanuit een hemelse positie. En dat we daarbij niet kunnen zullen voorkomen, en andersom ook niet trouwens. Degenen die in Christus ontslapen zijn, komen niet voor degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, want we zullen collectief veranderd worden, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is hier niet bij vermeld, maar dat is het. En daarna met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En in die tussentijd heb je nog 7 jaar om wat bij te leren. Maar, nou ja, om geïnstrueerd te worden, weet ik veel. En misschien zijn we al in functie dan ook in verband met aardse dingen. Dat zou best kunnen, maar dan toch nog niet geopenbaard. Want de wereld wacht op het openbaar worden, de openbaring van de zonen Gods. Romeinen 8. Staat dus nog een keer, de Heer komt met de zijne. De wereld wacht, moet wachten op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar wij zijn nu nog kinderen Gods, wij zijn erfgenamen, wij zullen tot zonen gesteld worden. Maar staat daar, dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Dus Romeinen 8 waar dat staat. Het gaat over precies hetzelfde. Uiteraard. Alleen we zijn niet geneigd dat daar de opname van de gemeente te noemen. Terwijl het dat feitelijk wel is. Maar goed. Maar dit was een lange omweg over Michaël. We hebben nu alle schriftplaatsen besproken waarin hij genoemd wordt. Ik meen tenminste dat we min of meer begonnen zijn met openbaring 12. Over opname van de gemeente, het wegrukken van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En dan de vaststelling, er was niet, er kwam toen, maar er was ooit, allang, krijg in de hemel, oorlog in de hemel. Michiel en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen. En die laatste hebben niet overmocht. Want Michiel en zijn engelen winnen die oorlog. En Satan en zijn engelen, de draak, worden nedergeworpen naar de aarde. En dat het daar staat, dat hangt samen met de mannelijke zoon. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En die duivel, die draak, wordt in de hemel van zijn troon gestoten. Voor zover hij daar een troon heeft dan. Maar goed, hij wordt in ieder geval uit zijn hemelse positie geslagen, ontslagen, nedergeworpen. En komt dan op de aarde terecht. Daarmee, in die tijd, begint dan ook de 70ste week van Daniël. Op een of andere wijze. Maar er is dus samenhang daar ook tussen Michiel en zijn engelen. En de gemeente, opname van de gemeente. Want je wil weten, daar staat dan, de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En er staat vervolgens, en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze had een plaats aan voor God bereid, omdat ze haar soldaat zouden voeden enzovoort. Maar je wil weten, wat gebeurde er nou eigenlijk met die mannelijke zoon? En dat, die term vind je niet meer. Maar je vindt die mannelijke zoon wel, maar nu aangeduid als Michiel en zijn engelen. En zo is licht het verband. Heb je dat nog? En daarmee wordt die strijd in de hemel beslecht. Die mannelijke zoon komt daar en is in de hemel afgelopen bij erin en hij eruit. Populair gezegd, maar dat is het dan eigenlijk. En dan gaat de strijd verder op aarde natuurlijk, in alle hevigheid. Maar dat staat er ook. Toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, toen vergrimde hij op de vrouw en de overige van haar zaad enzovoorts. Wetende dat hij kleine tijd had. En toen werd het dus heel heftig. Hier beneden. Maar goed, dan begint die dagen begint de 70ste week van Daniël en dat, de grote verdrukking, en die duurt enige tientallen jaren. Niet die 70ste week, maar wel de grote verdrukking. Maar dat is nou mijn onderwerp niet, hè? Die heb je toch, hè? Maar nu, want in Judas vind je niets van die aard. In Judas vind je weliswaar de aartsengel, Michiel, die dan de aartsengel genoemd wordt. Maar die heeft daar helemaal niets met de gemeente van doen, toch? De andere schriftplaatsen wel. Die uit Daniël. Ja, dat gaat natuurlijk primair over Israël. Maar in de redding van Israël is nou eenmaal de gemeente betrokken. En bij de opname van de gemeente is in ieder geval de gemeente betrokken. Dus daar vind je Michiel, de aartsengel. En in Judas vind je de volle uitdrukking, beide termen bij elkaar. Dus de enige plek ook dan. Michiel, de aartsengel. En dan gaat het over iets wat wij uit de Bijbelse geschiedenis niet eens kennen. Nou ja, nee, niet echt, nee. Wij vinden alleen Michiel en de aartsengel die twisten. Nou ja, dat is een tussenzin. Toen hij met de duivel twistte om het lichaam van Mozes. Dus Michiel, de aartsengel, twistte met de duivel om het lichaam van Mozes. Daar ging het dus wel degelijk over. En daar staat er, Michiel durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar hij zei, de Heere bestraffe u. Implicerend dat er wel een strijd gaande was, maar dat het in ieder geval niet de gelegenheid was of de tijd waarbij de duivel definitief of anderszins geoordeeld zal worden. Het wordt naar de toekomst geschoven, zo van de Heer bestraffe u, in de zin van ooit zal de Heer dat doen, maar nu nog niet. Maar ik moet nu wel hebben het lichaam van Mozes. Kijk, in de context van Judas gaat het om, God spaart niemand. Dat wil zeggen, God brengt een oordeel. En heeft dat gebracht in het verleden, zal dat in de toekomst ook doen. Zie. En in de toekomst zal er ook een oordeel gebracht worden over de duivel. Maar in het verleden is dat nog niet gebeurd. Het is wel aangekondigd. Oh ja, ja, toen Michael de aartsengel zei tegen de duivel, de Heere bestraffe u. Dus het moet in de toekomst nog gebeuren. Hiervoor hadden we het over Sodom en Gomorra. En toen heb ik u verteld dat na Genesis 19 was het, geloof ik. Dat na Genesis 19 Sodom en Gomorra, die hele geschiedenis, nog in de Bijbel vermeld wordt, wel 20 keer. Alsnog. Terwijl het historisch verder ook van geen belang was. Hè? Het heeft geen omwenteling in de geschiedenis teweeg gebracht, toch? Maar het is een belangwekkende gebeurtenis, omdat de ondergang van Sodom en Gomorra, Adam en Zedebim, model staat voor het oordeel dat God in de toekomst alsnog zal brengen over de stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma. Dat is Openbaring, ja. Dan wel over Edom, over Babel en over de hele schepping. Maar ik geloof dat ik u daar een samenvatting van gegeven heb. En de Capernaum en zo, want het wordt allemaal in dat verband genoemd. Kortom, Sodom en Gomorra was ook weliswaar een historische gebeurtenis, maar het was profetisch over wat alsnog gebeuren moest. En in belangrijke mate wat alsnog gebeuren moet. Want het is nog steeds toekomst. En de uitspraak van Michael tegen de duivel over de Heere bestraffen u is inderdaad nog toekomst. Maar wat heeft dit met de gemeente van doen? Zou de vraag moeten zijn, omdat alle andere keren dat wij lezen over Michael, dan wel de aartsengel, heeft het toch iets met de gemeente van doen. We hebben in ieder geval vastgesteld dat Michael en zijn engel een beeld is van de Christus en de gemeente. Maar wat moeten die, wat moet Christus en de gemeente met het lichaam van Mozes eigenlijk? Nou ja. Dit is niet in een paar woorden te zeggen. Wat wel te zeggen is, is dat, oh, maar dat heb ik u vorige keer verteld, hè, wij vinden dit niet in de Bijbel terug. We vragen ons af hoe Judas er dan bij komt. En het antwoord is, niet mijn antwoord, maar het antwoord wat dan gegeven wordt is dat er een apocrief boek bestaat met de titel De Hemelvaart van Mozes. Maar dat boek is pas in de loop van de 19e eeuw gevonden. En dat boek is in dat boek komt de hemelvaart van Mozes niet eens voor, maar het heet wel zo. Maar het is niet compleet wat we ervan hebben, wat ervan gevonden is. Dus ja, je kunt er verder eigenlijk niks mee. Een wat orthodoxere verklaring, een oudere van voor de 19e eeuw en voordat men melding maakte van een boek dat zo heet, De Hemelvaart van Mozes, van voor die tijd stamt de verklaring dat deze Michael, de aartsengel, de opdracht had om Mozes te begraven. Mozes was overleden, dat weet u toch?
Ja.
Op de berg?
Nebo,
ja. Precies. En toen moest hij begraven worden. Dat is kennelijk heel goed gebeurd. Is dan het verhaal. Want ze hebben zijn graf nooit kunnen vinden. Dat is wat je wel in de Bijbel leest. Kijk, de dood van Mozes, daar leest hij over in Deuteronomium. Deuteronomium is trouwens te beschouwen, het is wel vele hoofdstukken, 34 officieel. Maar het is te beschouwen als de verzamelde laatste woorden van Mozes. Ter afscheid hield hij nog een speech, maar het was wel 34 hoofdstukken of 33 hoofdstukken. Nou ja, maar dat is het wel. Het zijn de afscheidswoorden van Mozes. En in Deuteronomium 31 lees je in vers 1. Daarna ging Mozes heen en sprak deze woorden tot gans Israël. En hij zeide tot hen, ik ben heden 120 jaren oud. Ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan. Bovendien, daartoe heeft de Heere tot mij gezegd, gij zult over deze Jordaan niet gaan. En de Heer uw God zal u een ander geven voor uw aangezicht, namelijk Jozua zal voor uw aangezicht overgaan gelijk als de Heer gesproken heeft. Dat is vers 3. Mozes kondigt aan, dus hij gaat niet verder mee. Hij is oud en der dagen zat of zoiets. En hij draagt het commando over aan Jozua. Dat is die man die de uittocht uit Egypte had meegemaakt. Die optrad als verspieder van Efraïm, uit de stam van Efraïm. En samen met die uit Juda, Caleb, gaat hij uit Egypte, maar ook nog Canaan binnen. Maar die Jozua die ook de strijd aanvoerde in de tijd toen ze uit Egypte gingen. Hij was al aardig op leeftijd, denk ik. Toen ze uit Egypte gingen en de Amalekieten tegenkwamen. Toen was Jozua meteen de legeraanvoerder. Heel den dag. Want Mozes zat op de berg, weet u nog, met een handen omhoog. Ondersteund door Aaron en Hur. Weet u nog? Mooie uitbeelding van onze bedeling, maar toe maar. Daar gaat het nou niet over. Of toch? Daar gaat het niet over. Toe maar. Mozes zegt, ik ga niet verder mee. Daarna lezen we in Deuteronomium 32, vanaf vers 48. Daarna sprak de Heer tot Mozes op diezelfde dag zeggende, klim op de berg Abarim, deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is, en zie het land Canaan. Dat klopt, vanuit Nebo kan je met een beetje goede wil Jericho wel zien liggen, naar het noorden. Alleen Nebo is de oostkant van de is Moab, hè? Dus aan de oostkant van het Jordaandal en Jericho aan de westkant, maar tegelijkertijd ook een net noordelijker. Maar toen maar. En zie het land Canaan dat de kinderen Israëls tot een bezitting geven zal. En sterf op die berg waarin gij opklimmen zult. En wordt vergaderd tot uw volken, gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor. Dat was aan dezelfde kant van de Jordaan, van het Jordaandal, maar dan naar het zuiden.
Bij Petra,
dat is zuidelijk van de Dode Zee, ja. Maar het is aan dezelfde oostelijke oever feitelijk van dat dal, hè? Van de Araba heet het eigenlijk, maar vooruit. Goed. Omdat gij lieden u tegen mij vergrepen hebt in het midden de kinderen Israëls enzovoort, maar daar ga ik niet op in. Het gaat om het feit als zodanig. Hij zal die berg op en hij zal daar sterven. En dan 34, Deuteronomium 34, waar wij lezen dat Mozes ging op uit de vlakke velden, uit Araba. Dat woord staat er ook, de Araba. De Syrisch-Afrikaanse slenk, ja. Uit de vlakke velden van Moab. Want ze waren door die vlakke velden waren ze naar het noorden getrokken. Omdat ze niet door Edom heen konden, moesten ze de weg van de Schelfzee. En dat is dus de weg door de Wadi Araba naar het noorden. Langs de oostoever van de Dode Zee naar het noorden. En dan daar weer uit en daar rechts heb je dat gebergte met Nebo, Moab dus.
Zijn er lang gereden?
Jazeker, jawel, ja. Ja. naar de berg Nebo op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land Gilead tot dan toe. En het ganse Naftri en het land van Ephraim en Manasse en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee. Zover kun je echt niet kijken, maar hier wordt een wonder verricht. En Mozes krijgt het land te zien. En zo verder. En dan staat er: ik heb het u met uw ogen doen zien aan het einde van vers 4, maar gij zult daarheen niet overgaan. Dat is nou jammer. Sneu, toch? Voor Mozes na zoveel jaren trouwe dienst. Hij heeft toch 80 jaar van zijn leven besteed aan. Nou ja, vanaf dat hij naar zijn broeders omzag en Egypte naar dood sloeg. Toen was hij 40 en toen moest hij vluchten. En toen hij 1 keer 80 was, toen moest hij alsnog terug en overnieuw beginnen. En toen heeft hij 40 jaar met het volk omgetrokken in de woestijn. Ook dat nog. Dat kan nooit een lolletje geweest zijn. En omdat hij 1 keer iets verkeerd gedaan heeft, mag je niet naar Kanaan. Want de eerste keer moest hij de rots slaan. Maar de tweede keer moest hij tot de rots spreken. En dan staat er, toen sloeg hij hem. Voor de tweede keer staat erbij. Nee, er staat vertaald, hij sloeg hem 2 keer. Maar het idee is, dat was de tweede keer. Maar de tweede keer had hij hem niet moeten slaan. En toch deed hij het. En laat ik u nou vertellen dat dat nog een profetische daad is ook. Want het is één ding dat je de Heer Jezus de rots verwerpt en dus slaat en hem kruistigt. Het is een ander ding dat je dat in tweede instantie weer doet. Van de eerste keer, dat wil zeggen toen degene die leefde onder de, wat zij beschouwde als de Mozaïsche wet, onder Mozes, de wet, Mozes. Mozes. Wat ze de eerste keer deden, was de Heer kruisigen. En die zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En Petrus zei, als ik zo'n woorden enigszins mag parafraseren, Petrus zei: deze Jezus heb gij gekruist, maar maak je geen zorgen, God heeft hem opgewekt. Waarna ze vroegen: wat moeten we doen dan? Toen zei hij: nou, je bekeren natuurlijk. Dus Handelingen 2. Maar daar waren er dus die dat deden en er waren er veel die dat deden, maar het volk deed het niet. Want het volk, dat is de hoge priester en de hoge raad, Sanhedrin en wat het maar was. Dat wil zeggen, zij sloegen hem voor de tweede keer alsnog. En voor zover er een oordeel gekomen is over het Joodse volk van Gods wegen, ik zeg het heel voorzichtig, maar voor zover er van God een oordeel over het volk gekomen is, is het niet omdat ze de Heer Jezus gekruist hebben, maar omdat ze de Heilige Geest hebben afgewezen. Nou, introduceer ik een ander thema, maar het is hetzelfde. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. En de Heilige Geest, dat is de opgewekte Christus. En de prediking op de Pinksterdag was door de Heilige Geest over de opgewekte Christus. Begrijp je wel? En de prediking daarna nog steeds, tot vandaag. Maar wie dat afwijst, ja, dat wordt niet vergeven. En dus het oordeel over het Joodse volk is niet vanwege de kruisiging, maar vanwege hun ongeloof. Dat staat ook echt gewoon zo in de Bijbel, hoor. Vanwege hun ongeloof. Ze zijn gestruikeld vanwege hun ongeloof. En algemeen toegelicht, nee, ze kunnen niet ingaan vanwege hun ongeloof. En door hun val, door hun ongeloof, door hun val, door hun struikeling is de zaligheid de heidenen geworden. Maar het is niet door de kruisiging, maar door hun ongeloof gecontinueerd daarna. Dat is de tweede keer. En waar Mozes uitdrukking geeft in zijn persoon als profeet aan de wet en alle consequenties van dien, overkomt hem dit. Dat is ook profetisch dus. Dan gaat het beloofde land niet binnen. Maar het betekent, door de wet komt men tot ongeloof, komt men tot kennis van zonde, maar tegelijkertijd tot ongeloof. En dan ga je niet de rust binnen, ga je niet de zaligheid binnen. Rust is er voor het volk van God, zegt de Hebreeënbrief. Maar ik hoef toch niet uit te leggen, hoop ik, dat dat gaat over de rust van het nieuwe verbond. Daar gaat toch die hele brief over. Nou, dat is waarom Mozes er niet in mocht gaan. Dat is een profetische functie. En ik zeg in zo'n geval gewoonlijk, maar hij zal schadeloos gesteld worden. Want ja, ze hebben een ondankbare taak. Een zware job. Maar daar krijgen ze wel loon voor. En van Mozes zeg ik gewoon glashard, de Heer had wat beters voor hem voorzien. Waarmee ik een uitdrukking uit Hebreeën aanhaal. Let niet echt buiten het verband. Maar ik weet niet of u het verband ziet. Want Mozes, zijn loopbaan, houdt hier niet op. Kijk, wat we lezen is, hij sterft en hij wordt begraven. Dat staat er, vers 5. Alzo stierf Mozes, let op dat er iets bij staat wat ook overcompleet is, want dat weten we echt wel. Maar het staat, alzo stierf Mozes, de knecht des Heren. Ik houd het erop dat ook in zijn sterven hier is hij de knecht des Heren. Dat wil zeggen, hij beeldt iets uit als dienstknecht van God. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land van Moab, naar des Heren mond. En hij begroef hem. In een dal. In het land van Moab, tegenover Bet Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Ik houd het erop dat ze dus gezocht hebben naar waar is Mozes gebleven, en dat ze zijn graf gezocht hebben. Nee, dat staat er niet, maar ja, dit begrijp je toch? En bovendien er staat, niemand heeft zijn graf geweten, er moet toch onderzoek naar gedaan zijn dan? Maar waarom hebben zij zijn graf niet geweten? En waarom staat er dat de Heer hem begraven heeft? Wat maakt het ons uit? Wat maakt het uit?
Misschien heeft hij hem erop genomen. Ja,
deze nou ja, dat is het dus. De Heer heeft hem begraven. Dat is één. Maar hij is daarna opgestaan. Want Michael, maar dat is natuurlijk toch weer gewoon de Heer, heeft zich ontfermd over het lichaam van Mozes. Waarom zou hij dat doen? Kijk, zijn dood, daarvoor hoefde niet gevochten te worden, gestreden te worden met de duivel. De duivel is degene die het geweld des doods heeft. De duivel, of hij het uitgevonden heeft, weet ik niet eerlijk gezegd, maar de duivel bedient zich van de dood als zijn instrument, als zijn wapen. Daarom wordt de mens nooit wijzer, want de mens sterft. Het individu sterft, alle individuen sterven. En dat betekent in de praktijk dat, maar zo staat het in Prediker, de hele generatie gaat, het geslacht gaat, dan is het weg. En dan is er een ander voor gekomen en die begint weer overnieuw. Dat is toch zo, bij de jongelui beginnen toch allemaal overnieuw. Die zeggen, nee, je gaat beter doen dan onze voorouders. Nee, het moet helemaal anders. Want het is al, je weet dat het allemaal misgegaan is, al zoveel fout gegaan. En ik heb als kind zo geleden en ik ben zo beschadigd geworden in mijn jeugd. De een doordat hij zwaar werd opgevoed, de ander doordat hij helemaal niet werd opgevoed. We hebben er allemaal problemen mee. In werkelijkheid is het gewoon, wij zijn zondaren, dus er valt niks aan te verbeteren. Dat hebben je ouders geprobeerd. En de een probeert het door de vrijheid te laten, zo niks te frustreren. En de ander probeert alles te frustreren, zo van je moet het toch afremmen. Maar er komt allemaal niks van terecht. En dan de volgende generatie doet het weer anders. En dan komt er weer een generatie, doet het weer anders. En er komen weer nieuwe filosofieën. Enzovoort. In het christendom vind je dat ook. Komen ze ons vertellen wat de Heer nu weer wil. In onze tegenwoordige tijd. Of weet je veel wat allemaal. Maar de duivel bedient zich van de dood. Dan is het allemaal weg. En ik weet het zeker. Want ik zeg altijd, in mijn jeugd waren het tenminste mensen die nog wat wisten van de Bijbel. En tegenwoordig, nou ja, ik ken u dan toevallig, maar dan hebben we het ongeveer wel weer gehad. Ik bedoel, wie weet er nog wat van? Ze weten er echt helemaal niks meer van. Waar is die kennis gebleven? Nou ja, gestorven. Uitgestorven. Dat is het. En maar dat is wat de duivel doet. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een generatie, wij waren nationalistisch. Ik wou zeggen als de pest, maar het is helemaal geen pest. Net na de oorlog ben ik opgegroeid. Dus ja, wij moesten allemaal, wij kenden een heleboel nationalistische liederen over Nederlands strand en de blanke top der duinen enzovoort. En over Nederlands vlag en Nederlands bloed in de aderen. Nog net. Hoewel, dat waren mijn ouders eigenlijk die dat zongen. Maar zoiets. En weet je wel, en het was God, Nederland en Oranje en wat het maar was. En ja. Nee, en niet alleen christelijk, maar ook degenen die helemaal niet christelijk waren. Want het was, Nederland was bevrijd en we gingen er wat van maken enzovoort. En als je tegenwoordig zoiets zegt, dan ben je ultra-rechts en populist. En dan ben je fundamentalist. Nou klopt dat, dat ben ik. Maar zij bedoelen het anders dan ik. Enzovoort. En dat wordt beschouwd als een gevaar. Want dat is allemaal uitgestorven, dat is weg. En men weet het niet meer. En daarom moeten we straks weer Bevrijdingsdag vieren. En dodenherdenking. Maar er zijn altijd mensen die zeggen, ja, waarom moet ik dat vieren? Daar weet ik niks van. En wat maakt het ook uit? En moeten we dan ook niet alle Duitsers gedenken die omgekomen zijn? En alle NSB'ers? En alle NSB'ers, al die meisjes die het in de oorlog met de Duitsers gehuild hebben. En die toen kaalgeschoren zijn na de oorlog. Dan mogen we ook wel eens een keer gedenken wat hen overkomen is enzovoort. Dit verzin ik niet. Nee. Maar dan komt dat men niet meer weet wat er gebeurd is. Want de tijd heelt alle wonden en vooral de dood. Er is vergetelheid en dan verdwijnt het. Enzovoort. En op den duur staat het alleen nog in boekjes, in geschiedenisboekjes. En die worden vanzelf ook weer veranderd. Dat hoeft er niet meer in, want dat maakt toch niks uit. Daar heb je ook weinig aan meer, dus alles weg. Daar bedient de duivel zich van de dood. En vandaar dat de Bijbel zegt, gij zult gedenken. En vandaar dat de Bijbel zegt, vertel het je kinderen. En richt je merktekenen op, zodat als je kinderen ernaar vragen, vergeet het niet. Staat er bij gelegenheid bij. Vergeet het niet. Als je kinderen naar vragen, dan vertel je waarom dat is. En zo hou je een beetje de herinnering in stand aan de grote werken Gods. Enzovoorts. Maar het verdwijnt. Maar hoe dat zit met Mozes. Er staat dat hij begraven is. Zo hoort het ook. Einde van de wet. Als zodanig. De wet verdwijnt in de dood. Die komt niet over de Jordaan. Die blijft aan die kant. Want de Jordaan is een beeld van de dood. Waar je dus doorheen moet. Enzovoort. Dus inderdaad, Mozes wordt begraven. Maar wat dan dat Michael de aartsengel iets moet met het lichaam van Mozes. En het antwoord is hem aan de dood ontrukken. Want Mozes als persoon. Ik heb het niet over de wet. Maar ik heb het Mozes als persoon, als profeet, was nog niet klaar met zijn bediening. En ik zei, die wordt schadeloos gesteld. Ik ben van mening dat Mozes uiteindelijk... Ja, we moeten dringend forceren. Ik ben van mening dat Mozes, en hij niet alleen, ook Elia, dat die deel uitmaken zullen, in elk geval, van de gemeente. En daarom wel degelijk gaat Mozes het beloofde land binnen, maar dan niet het aardse, maar het hemelse. En daar geeft de Bijbel goede aanwijzingen voor. En dus neem ik u nu eerst mee naar 2 Koningen. In het bijzonder hoofdstuk 2. Dat is het hoofdstuk waarboven staat Elia's hemelvaart. Daarvan lezen wij in vers 11. En het geschiedde als zij voortgingen. Elia en Elisa, die zijn opvolger zou worden. Zij gingen voort, gaande en sprekende. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren en wat het maar was. En dan staat er vervolgens in vers 16. Zij zeiden tot Elisa, die alleen was teruggekomen door de Jordaan, die zijn wateren weer moest inhouden. Maar daar gaat het me allemaal niet om. Ze zeiden tegen Elisa, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw heer zoeken. Want ze waren samen weggegaan, Elia en Elisa. En Elisa kwam alleen terug, zodat de vraag is, waar is Elia gebleven? En toen zal Elisa hen dat verteld hebben, maar dat begrijpen ze niet. Of ze vinden de man maar een zonderling, of ze denken, dat kan toch helemaal niet. Of wat dan ook maar. En zeggen, laten we dan Elia gaan zoeken. Laat ons toch heen gaan en u heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Want dat kan natuurlijk ook nog. Als de vurige wagen Elia kon ophalen, konden ze hem ook weer ergens afzetten. Noem nog zo'n voorbeeld. Filippus in Handelingen. Ja, die was ineens ook, die werd geteleporteerd. Beam me up, Scotty. En toen was hij weg en ergens anders toen. Toch? Ja, echt waar. Maar Elia zegt, nee, dat gaan we niet doen. Zend niet. Nee, we doen dat doen we niet. Maar ze hielden bij hem aan, vers 17, tot schamens toe. En hij zeide, oké, ga dan maar zoeken. Zend. En zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten. Die vind ik persoonlijk erg grappig. Vooral vanwege de 3 dagen. Want kijk, het verhaal is natuurlijk toch een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Op enige wijze. Ja. Maar toen kwamen ze weder tot hem, daar het Jericho gebleven was. En hij zei, dan heb ik tot jullie niet gezegd, gaat niet. En de mannen de stad zeiden tot Elisa, zie toch, en dan komt er een ander verhaal. Zij vonden hem namelijk niet. Dus ze hebben zijn graf ook niet geweten tot op deze dag. En dat ik hem ook noemde, Elia, is omdat we deze 2 figuren vinden wij als met een onvoltooide loopbaan. Een die ergens ophoudt en ja, ik weet het, we kennen er nog zo een. Maar dat is nog van voor de vloed van Noah zelfs. Enoch, dat weet ik. Maar het punt is dat wij Mozes en Elia, niet Henoch, maar wel Henoch hebben we het later over, ook omdat Judas zijn naam noemt. Maar Mozes en Elia verdwijnen van de bladzijde uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar we komen ze later weer tegen. In de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, ik moest even zoeken naar de juiste formulering. Maar ik neem een grotere sprong. Ik spring eerst naar Openbaring, dat is nog toekomst. Want daar vinden wij in Openbaring 11, in 12 waren we vanwege Michael. Laat het even tot u doordringen. In hoofdstuk 12 waren wij vanwege Michael en het wegrukken opgenomen worden van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Dat is Openbaring 12. Maar in het hoofdstuk daarvoor vinden wij dat hoofdstuk waarboven staat de twee getuigen Gods. Nou ga ik dat niet bespreken uitgebreid. Dat kan niet, daar heb ik geen tijd voor trouwens. Maar ik vind het ook veel te ver buiten de orde. Buiten de orde van Judas, om zo te zeggen. Dus je moet er maar genoegen mee nemen dat ik er doorheen raas deze keer. Daar staat, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. Dat wil zeggen, een meetstok, een duimstok, een meetroede. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Maar je hoeft de voorhoofd niet te meten. Die buiten de tempel is. Meet dat niet, want het is het voorhof. Ik kan het ook niet helpen. Want het voorhof is de heidenen gegeven. Die zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. Waarmee dus gezegd wordt dat het voorhof van de tempel in dit visioen, want dit is een visioen. Je bent niet in Jeruzalem. Daar is geen tempel. Dit is een visioen. Dat hebben we toch, hè? Nou, het begint in hoofdstuk 10, maar goed, het is een visioen. En in een visioen is die engel en die met de rietstok en moet de tempel meten, maar niet de voorhof. En van de voorhof staat dat die hoeft hij niet te meten, want de heilige want de heilige stad is aan de heidenen overgelaten gegeven en wordt door hen vertreden 42 maanden. De voorhof is dus een beeld van een ongelovig Jeruzalem dat door de heidenen vertreden wordt. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden 3,5. Tot de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat is Lucas 21. En bovendien wordt hier melding gemaakt van 42 maanden. 42 maanden is 3,5 jaar, zijn de helft van een week van 7 jaren. 42 maanden is 3,5 jaar. En tenzij anders vermeld is het een van de beide helften dus van de 70ste week van Daniël. Jeruzalem wordt door heidenen vertreden, dan ben je dus nog niet voorbij de 70ste week van Daniël. En als Jeruzalem echt een rol speelt in het profetisch woord, dan gaat het dus toch over de 70 weken van Daniël, waarvan er nog maar één te gaan is. En als dan melding gemaakt wordt van 42 maanden, is het dus één van de beide helften van de 70ste week van Daniël. En die 70ste week van Daniël, die 7 jaren dus, lopen uit op de wederkomst van Christus op de Olijfberg, gepaardgaande met de verwoesting van Jeruzalem. Goed, de voorhof wordt niet gemeten, want die is een beeld van Jeruzalem. Staat er. Wat is dan de tempel die wel gemeten wordt? Dat kan dan alleen nog maar de gemeente zijn. Dat is niet zo moeilijk, want hoeveel plaatsen, schriftplaatsen wil je hebben waar staat dat de gemeente een tempel is? En dan hoeveel schriftplaatsen waarin op zijn minst gesuggereerd wordt dat de gemeente een tempel is? Een huis gods, een woonstede gods in de geest. Ja, enzovoorts. Dat weet toch iedereen, hè? Je lichaam is een tempel, dat weet u toch. De gemeente is een tempel, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. De apostelen zijn de fundamentleggers. Vandaar dat we geen profeten meer hebben, want het is een beetje belachelijk om 2000 jaar na dato alsnog fundamenten te leggen.
Opnieuw te leggen.
Ja, dat hoeft ook niet, hè. Ik kan het meteen ook wel even zeggen. En het meten van de tempel, kijk, meten in de Bijbel van onroerend goed.
Eigendom.
Gaat altijd over het vastleggen van het eigendom. Iemand die het meet, maakt het zijn eigendom. Dat doet het kadaster ook. Enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor het meten, het geldt ook voor het tellen. Want dat is hetzelfde eigenlijk, dat is ook meten. En u weet, het volk van God, dat gaan we niet tellen.
Nee.
Want daar krijg je grote problemen mee, David, als je dat doet.
Doe je daar een pest op?
Ja, dat kon hij niet maken. En in Openbaring, een paar hoofdstukken hiervoor, namelijk in hoofdstuk 7, is sprake van een schare die niemand tellen kan. Maar dat zijn degenen die het koninkrijk van Christus zullen binnengaan. Dat wil zeggen, die horen verder nergens bij. Die horen niet bij deze wereld, kunnen nergens in ondergebracht worden. Dat is tellen. Heb u dat? En het meten van de tempel is dus de completering van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Het meten van de tempel is de voltooiing van de tempel en dus de voltooiing van de gemeente. En wat gebeurt er daarna? We hebben het dus over de opname van de gemeente feitelijk. Wat gebeurt er daarna? Nou ja, daarna begint de 70ste week van Daniël. En in de hele 70ste week van Daniël, niet 42 maanden, maar het dubbele aantal maanden, namelijk 7 jaar lang, wordt Jeruzalem door heidenen vertreden. Want dat zei de Heer in Lucas 21. Hier wordt melding gemaakt van 42 maanden, maar er staat niet dat daarna Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt. Maar het betekent dat hier alleen gesproken wordt over de eerste, logische wijze, de eerste 42 maanden. Dat wil zeggen de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Het eindigt ook, die periode eindigt ook, met dat de mensen zich niet bekeren. Terwijl als het de tweede helft van de 70ste week van Daniël zou zijn, dan eindigt het met dat Jeruzalem, of althans de Joden, zich bekeren in de naam des Heren aanroepen enzovoort. Dat gebeurt niet, integendeel. Wat er gebeurt namelijk, staat in de volgende verse, en dit is zo makkelijk en zo volstrekt logisch, dat het ook niet moeilijk is om er snel overheen te gaan. Er staat, mij tevoren of niet, want Jeruzalem is aan de heidenen gegeven die de stad zullen vertreden, 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen geven, want het woord macht staat er niet. Ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profeteren 1260 dagen. Nou weet ik dat er mensen zijn die schrikken bij getallen. Maar ik niet en ik heb het nagerekend. Dat zijn 42 maanden dus, 1260 dagen. 42 maanden van 30 dagen. Een constructie die we kennen uit het boek Daniël ook trouwens. En daar heet het ook zelfs tijden, twee tijden namelijk. Eén tijd, twee tijden en een halve tijd. Of gewoon 3,5 jaar. Maar hier heet het, ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En zij doen dat in Jeruzalem, in de heilige stad namelijk, die door de heidenen vertreden wordt. En deze twee getuigen gaan daar prediken en worden na die periode gedood. Dat is vers 7. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En de dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Gomorra. Al waar ook onze Heere gekruist is, dat is dus uitdrukkelijk Jeruzalem. En Sodoma en Egypte slaat natuurlijk op die oordelen die over Sodom en Egypte ooit gekomen zijn vanwege ongeloof. En over Jeruzalem zal dat oordeel ook nog komen. Heb je dat nog? Je bent dus in Jeruzalem. Waarom stuurt de Heer twee getuigen naar Jeruzalem? Bijvoorbeeld. De tempel is gemeten, de gemeente is opgenomen, de gemeente is weg, zijn geen gelovigen meer op aarde. En dus, iemand moet het woord brengen, dat hoort zo, dat is goddelijke inzetting. Er zou altijd een gelovig overblijfsel zijn en het woord moet gepredikt worden door minstens twee getuigen. Twee of drie getuigen, zoals alle woorden bestaan, moeten er minstens twee zijn. Dus de gemeente is weg. Dit is ook een argument voor het feit dat heel de gemeente wordt opgenomen. Er zijn er nog wel een paar meer. De ene is, dat is vanzelfsprekend, maar er zijn altijd mensen die het jou niet gunnen. Dat je ook meegaat, want je hebt niet genoeg je best gedaan, vinden zij. Want degenen die dat leren vinden altijd, zij gaan wel mee, maar of jij ook meegaat, dat is nog maar zeer de vraag. Dus, hè? Nou goed, nee, de hele gemeente is weg, dan is er geen gelovige meer. En dan begint het verhaal dus gewoon overnieuw. Met, gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en de aarde. Met dank aan Handelingen 1. En dus stuurt de Heer twee anderen. Want de gemeente is opgenomen. Heel de gemeente. Johan Bos heeft uitgevonden dat hij en ik moeten achterblijven. Ik voor de prediking en hij voor de verslaggeving. Maar gaat niet lukken. Ik geloof trouwens dat het idee was van zijn zoon. Maar vooruit. Maar toen maar weer. Ja, er worden de twee gestuurd. Mijn twee. Welke twee? Want het wordt, ze worden bekend verondersteld. Hè? Leest u dat ook of leest u dat niet? Ik zal mijn twee, niet ik zal twee getuigen geven, ik zal mijn twee getuigen. Dat suggereert van, nou hij in ieder geval weet wie het zijn en het wordt gedaan alsof wij het ook weten. Dan wel alsof het al eerder in de Bijbel is aangekondigd. Kom ik zo op. Want er staat over die getuigen in vers 6... Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. Die is makkelijk, want we herkennen ogenblikkelijk Elia. En we weten het heel zeker omdat wij in het Nieuwe Testament notabene over Elia lezen. Hij bad en het regende niet 3,5 jaar. Dat staat er niet eens bij in 1 Koningen. Wie is het? Jacobus? Is het Jacobus die dat schrijft? Klopt wel, hè? Dat bedoel ik maar. 3,5 jaar. En waar gaat dit over? Over 3,5 jaar. En over Elia. Dus. Deze hebben macht. En let op dat er ook niet staat, deze zullen macht hebben. Strikt genomen had het zo geformuleerd moeten worden. Maar als er staat, deze hebben macht, suggereerde dat die getuigen op het moment van schrijven, die macht hebben. Ja, dat het actueel is, toen al. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. 3,5 jaar. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als zij zullen willen. Of ze het ook gaan doen, staat er niet bij. Dat weet ik dus niet. Maar wat ik wel weet, is wie het zijn. Want dit zijn hun attributen, hun kenmerken. Hieraan weten wij wie het zijn. Het zijn Mozes en Elia. En die zullen dus optreden als getuigen na de opname van de gemeente. Daarmee zetten ze het werk van de gemeente dus voort. Want het Joodse volk, of Israël zo u wilt, is nog niet bekeerd. En zolang Israël niet bekeerd is officieel, berust het beheer van, en dus de prediking van het woord, bij de gemeente in de praktijk, die geacht wordt primair het woord ook te bedienen aan, en dus te prediken aan de Joden, beginnende logischerwijze bij Jeruzalem. Maar zij doen gewoon het werk van de gemeente, feitelijk. Nadat de gemeente al is opgenomen. Maar raad eens wat, zij worden gedood. Niet helemaal aan het eind van de 70ste week, maar in het midden van de 70ste week, na 3,5 jaar. Hun lichamen liggen op de straten van de stad, zodat ook dat duidelijk is. En ze zien hun lichaam, de mensen uit de volk, geslacht en talen en natie zullen hun dode lichamen zien, vers 9, 3 dagen en een halve. En zullen niet toe, weer 3,5 dus, maar nu 3,5 dag. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Begrijp u nu? Graven van Mozes en Elia uit het verleden. Nu ook niet. En er wordt feest gevierd omdat, vers 10, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden, maar nu zijn ze dood. En dan vers 11, en na 3 dagen en een halve, staat er dus weer, na 3 dagen en een halve, is een geest des levens uit God in hen gegaan en ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom herwaarts op, en ze voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen, zodat hen overkomt wat in de eerste plaats de Heer Jezus is overkomen, weliswaar niet na 3,5 dag, maar het is hem overkomen, uit de dood opgestaan en ter hemel gevaren, in de wolk, en hen overkomt wat de gemeente is overkomen, want de hele gemeente, dood of levend, of ze nou gestorven waren of niet, 1 Korinthe 4... of 1 Thessalonicenzen 4, de hele gemeente is opgenomen geworden, de Heer tegemoet, in een wolk. En in laatste instantie, deze twee getuigen die het werk van de gemeente op aarde hebben voortgezet. Zij staan op uit de dood en varen op in een wolk. Daarmee zijn zij in elk geval geworden tot nieuwtestamentische gelovigen, die geleefd hebben als gelovigen op aarde en gediend hebben als gelovigen op aarde sinds de opstanding van Christus, als wedergeborenen dus, en voor de bekering van Israël, maar binnen die categorie valt de gemeente, dat is de gemeente. De gelovigen sinds de opstanding van Christus, wedergeboren mensen, voor de bekering van Israël. Heb u dat nog? Dus ik geloof dat Mozes en Elia aan de gemeente worden toegevoegd. Maar nou wordt die moeilijker. Dit vind ik geen enkel probleem. Als de gemeente weg is, moeten die twee het even voortzetten. In die 3,5 jaar komen de mensen tot geloof. Komen er mensen tot geloof, Joden. Zij vluchten ook de stad uit, eventueel, naar Petra. Want de vrouw vlucht in de woestijn, al waar zijn, enzovoort. Staat in de openbaring, dus we weten dat zeker. En zodra gelovigen op aarde zijn inmiddels, hoeven die twee niet langer te blijven. Die functie is vervuld, om die verbinding te leggen. En ze verdwijnen dus echt naar de hemel. Hebben u dat nog? Maar van die twee staat, deze twee zijn, openbaring 11 vers 4. deze twee getuigen, zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Olijftakken had ook gekund trouwens. En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En daar staat de verwijzing onder naar Zacharia 4. Want in Zacharia 4 vinden wij een visioen over een olijfboom, olijftakken en dan met pijpleidingen die olie uit de boom transporteren naar een kandelaar, dan wel twee kandelaren die automatisch blijven branden zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, want ze worden, die lampen op de kandelaar worden gevoed rechtstreeks uit de olijfboom. Komt geen mensenhand aan te pas. Dat is opmerkelijk, want wij kennen de kandelaar uit de tempel, of beter nog de tabernakel. En daar hadden de priesters 24 uur dienst om de lampen brandend te houden. En de olie te maken, bij te vullen, wat het maar was. Er was gesproken zelfs over schaartjes en dingetjes en om de lampen te snuiten. En zo heet dat. Enzovoorts. Lampen hebben een neus namelijk. En die moet. Ja, echt, serieus. Maar die lampen moeten brandend gehouden worden. Dat weet iedereen. U kent de gelijkenis van die maagden met die lampen moeten brandend gehouden worden. In Zacharia 4 hoeft dat niet. Dat gaat min of meer automatisch met de toelichting. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En u en ik weten dat in de toekomst dat koninkrijk op aarde gevestigd zal worden door kracht en geweld. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan, Openbaring 19, die de tegenstander zal verslinden enzovoort. En het bloed komt wat aan de tomen der paarden met kracht en geweld. Waar heeft Zacharia het over dan? Niet door kracht, dat is vers 6 van hoofdstuk 4. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zacharia heeft het over onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer het werk doet, niet door de kracht, nog door geweld. Waarbij hij zijn stem op de straat niet zal verheffen en het gekrookte riet niet. Hoe het maar heet in Jesaja. Hij doet een werk in het verborgene. Daar gaat Zacharia 14 over. En het gebeurt door die twee olijfbomen, dan wel olijftakken, hoe ik maar het vertalen wil. Want dan kom ik in vers 11 van Zacharia 4. Verder antwoordde ik en zeide tot hem: wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordde, zo zeide ik tot hem: wat zijn die twee takjes der olijfbomen welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud, olie namelijk, van zich gieten? En hij sprak tot mij: weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide: nee, mijn heren. Waarmee in dit vers toch op zijn minst gesuggereerd wordt dat het gaat over een verborgenheid. Iets waar je specifiek naar moet vragen. Weet je dat niet? Nee, nou, dan gaat het goed als je het niet weet. Het is een verborgenheid. Het gaat over onze bedeling. En dan staat er: toen zei hij, deze zijn de twee olijftakken, olietakken, olijftakken, welke voor de Heer der ganse aarde staan. En dan zeggen wij, dan is dit een profetie over de komst van die twee getuigen dus. Want dat staat er gewoon bij, toch? In Openbaring 11, deze zijn de twee olijfbomen die voor de God der aarde staan. In Openbaring 11, vers 4. Maar het punt is dat deze profetie uit Zacharia 4 is er zo een waarvan je dan weet dat het slaat op de twee getuigen uit Openbaring. Maar het is er zo een die een andere, veel belangrijker vervulling heeft in onze tegenwoordige tijd. Namelijk, het gaat over het tegenwoordige werk van God. Dat gebeurt door de gemeente, die in de praktijk voorgesteld wordt door twee getuigen. Ik wil er liever niet te diep op ingaan, maar laat ik het dan zo zeggen. Die twee, dat dubbele deel, dat slaat op eerst geboorterecht. Vandaar dat de gemeente ook bijvoorbeeld wordt voorgesteld door twee broden. En ik heb het over de eerstelingenbroden van het Pinksterfeest. Heb u dat nog? Nou ja. Dat is deze profetie. Kijk, dat is heel simpel. Als in de toekomst iemand zou zeggen, de Messias kan nog niet komen, want er komen, moeten eerst nog twee getuigen komen. Wel, er komen twee getuigen, want er staat in Zacharië 4, er komen twee getuigen, Mozes en Elia. Maar als in onze dagen, of aan het begin van onze bedeling, zal ik maar zeggen, iemand zou zeggen, de Heer kan nog niet komen, want eerst komen de twee getuigen nog. Dan wordt de verklaring, nee, die twee getuigen, dat slaat op de gemeente van vandaag. Maar dan moet je de profetie natuurlijk iets gedetailleerder bestuderen dan dat ik het nou aanhaal. Maar het gaat om de dubbele toepassing van één en dezelfde profetie. Dat mag niet nieuw voor u zijn, hè? Een verborgen, maar grote, belangwekkende toepassing in onze dagen. En een wat kleinere worst daarvan. Ik hoop niet dat ik dat verder moet uitleggen. Maar ik meen dat we in Dracht een keer een heel seizoen zelfs aan dit soort profetieën gewijd hebben. Onder de titel Op dat vervuld worden. Enzovoorts. Maar deze profetie uit Zacharië 4 gaat over onze bedeling. Die Messias komt weliswaar, maar hij doet eerst een werk in het verborgene. En zonder geweld, enzovoort, maar door zijn geest. En daarna pas zal hij komen met kracht en eerlijkheid. En de toepassing van die profetie in onze dagen slaat op de gemeente. En in de toekomst wordt die specifiek toegepast op Mozes en Elia. Maar daarmee is meteen gezegd dat Mozes en Elia toch op zijn minst in een rechtstreeks verband staan met de gemeente als zodanig. En dit is niet het eind van het verhaal, want ik ben gesprongen naar Openbaring. Maar ik moet u noemen, in de gauwigheid, dat wij, maar dit weet iedereen, dat wij in Matteüs 17... vers 3 en 4 terecht zijn bij de zogeheten verheerlijking op de berg. En wie zien zij daar? Alsjeblieft. Maar even, want daarna zien ze Jezus alleen. Maar uitdrukkelijk Mozes en Elia. Dat is Matteüs 17 vers 3 en 4. In Markus 9... vers 4 en 5, daar heet het weer verheerlijking op de berg en weer Mozes en Elia. Staat erbij. In Lucas 9 vinden we opnieuw verheerlijking op de berg. Nu staat er twee mannen, dat stond er bij die vorige niet bij. Maar ja, dat weet je, maar stond er niet specifiek bij. Twee mannen en ze heten Mozes en Elia. Ik weet, het is een en dezelfde gebeurtenis, maar wel drie keer vermeld, hè, nu. En wereldschokkend is hij niet, want je kan zonder dat verhaal. Wat maakt het uit? Maar met grote nadruk, Mozes en Elia. Daarna hebben wij aan het eind van het verhaal in Openbaring 11 twee mannen, twee getuigen. En hun namen staan er niet expliciet, maar dat heet niet expliciet, maar naar mijn definitie is het wel expliciet, want die beschrijving is duidelijk genoeg. Dat zijn Mozes en Elia. En daartussendoor zijn wij terecht in Lucas 24... meer luk als 24. Waar staat in vers 4, vers 3, staat dat de dames gingen het graf in van de Heer Jezus op eerste paasdag. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet, vers 4. En het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. In wat voor klederen waren Mozes en Elia te berg der verheerlijking? Met zoveel waren ze? Met z'n tweeën. Hier weer twee mannen in witte klederen. Blinkende witte klederen. Dat zijn niet Jan en Piet, hoor.
Engelen wordt met hem gewerkt.
Dat staat er ook niet. En dan nog. En dan nog, dat zijn ook maar boodschappers en dat valt goed te rijmen met het begrip getuigen. Zie? En dan heb je in Johannes 20, volgende Bijbelboek. In Johannes 20, vers 12. Maria stond buiten bij het graf en als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen. Maar zoals gezegd, engel betekent boodschapper, letterlijk. En kan de aanduiding zijn van een hemels wezen. En in beide gevallen heb ik er geen problemen mee. Want ik denk dat het Mozes en Elia zijn dus. En hij zag twee engelen in witte klederen zitten. Een aan het hoofd en een aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Enzovoorts. En dan hebben we vervolgens Handelingen 1... Vers 10. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, hemelvaarsdag, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, en dan staat er dus, deze Jezus zal wederkomen, enzovoort. Dus ik haalde erop dat we in deze drie schriftplaatsen van Lucas 24, Johannes 20 en Handelingen 1 net zo goed te maken hebben met de bekende twee mannen in witte klederen die ons drie keer voorgesteld werden in Matthäus, Marcus en Lucas. Dat wil zeggen, dat is de betrokkenheid van Mozes en Elia. En ik wijs er dan op dat het rijtje Mozes, chronologisch, Mozes, Elia en Jezus, dat rijtje ook staat voor de perioden in de Bijbelse geschiedenis waarin de wonderen en tekenen gedaan werden. Want ik weet wel dat wonderen of eventueel tekenen, dat die wel vaker voorkomen, maar dat is heel erg incidenteel. Maar het moet ook duidelijk zijn dat voor zover er systematisch wonderen gedaan worden in het Oude Testament, is het in de dagen van Mozes, daar is een schering en inslag om zo te zeggen, en zijn opvolger, Jozua. In de dagen van Elia en zijn opvolger, Elisa. En vervolgens de dagen van de Heer Jezus en zijn opvolgers, de apostelen. We staan in dezelfde rij. En waar zijn de wonderen tekenen van? Nou, al die tekenen, die wonderen, al die tekenen die zij deden onder Elia en Elisa, onder Mozes en Jozua en onder Jezus en de apostelen, al...
Even storen. De auto met kenteken 7 KLP 71. Even aan de kant. De mensen kunnen er niet uit.
Oh, dat wil ik niet.
Al deze tekenen hebben één en dezelfde betekenis, want al die tekenen gaan over het tegenwoordige werk van Christus. Per definitie. Zo is dat. En daarin hebben dus Mozes en Elia een zeer groot aandeel. Of het nou is het water uit de rots, of wat het maar was. Of dat het is het water van Mara, dat bitter was in wetzoet. Of het water van Jericho, ik heb het net niet gelezen. Het water van Jericho, dat bitter was en waar zout in moest. Of waar een hout in moest, en waar, wat het maar was. Het moet zoet gemaakt worden enzovoort. Het zijn allemaal tekenen over de dood en opstanding van Christus. En het gevolg daarvan, namelijk de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat is precies de manier waarop gemeentelijke waarheid vastgelegd is in het Oude Testament. In die tekenen van Mozes en Jozua, Elia en Elisa en Jezus. En de apostelen. Kortom, die drie die komen bij elkaar. Die worden dus gedrieën gezien met grote nadruk. In Matthäus, Marcus en Lucas op de berg der verheerlijking. En in Lucas ook bij het open graf, maar daar hebben ze geen naam. En in Johannes ook bij het open graf, en daar hebben ze geen naam. En in Handelingen 1 op de berg, daar zijn ze voor het laatst gezien met de mededeling. Deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar Mozes en Elia wachten al heel lang op het vervolg van hun bediening. Die moeten ze nog afmaken straks in de toekomst. En voor dat doel moest Mozes dus opgewekt worden uit de dood, want die was overleden. Dat is omdat hij een beeld is van de wet, daar moet door de dood een eind aan komen. Maar het loopt noodzakelijk uit in opstanding uit de dood. Ook dat overkwam hem. En sindsdien wacht hij op de voortzetting van zijn bediening. En beiden hebben, als u mij vraagt, inzicht gehad in nieuwtestamentische waarheid, in gemeentelijke waarheid. Mozes was 40 dagen op de berg en zoek. Elia was 40 dagen zoek en op de berg. Weet u nog? En toen wachtte hij ook op iets geweldigs, maar het was serene rust. En toen kwam de Heer tot hem. Niet door kracht, maar nog door geweld, maar door mijn geest enzovoort. En de Heer Jezus was 40 dagen op de berg. En wat Mozes daar gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid. Dat staat in de Hebreeënbrief, dus dat kan niet missen. Hebreeën 8 met name. Toch? En wat Elia daar gezien heeft, moet dus precies hetzelfde geweest zijn. En wat Jezus daar gezien heeft ook. 40 dagen op de berg. En daarna Paulus ook nog, maar die hoef ik in dit verband natuurlijk niet te noemen. Maar die was daar ook, op diezelfde berg. Zie, die lui horen bij elkaar uit de Bijbelse geschiedenis. En als sprake is van de wet en de profeten, dan heb je dus gezegd Mozes en Elia. Want los van, Mozes staat voor de wet en Elia staat voor de profeten. Is de eerste grote profeet in Israël. Enzovoort. Er zijn allerlei lijnen die bij elkaar komen hier. En ik houd het er dus op dat die beiden een toekomst hebben in de hemel, toegevoegd zijn of worden. Maar wellicht zijn, want ze werden gezien levend en wel op de Olijfberg, als u mij vraagt, toegevoegd zijn aan de gemeente. En die zullen als oud-testamentische gelovigen, die nieuwtestamentische gelovigen geworden zijn, de functie van de gemeente voortzetten en daarmee de tweede vervulling geven van de profetie van Zacharia over mijn twee getuigen. Mijn olijftakken, mijn olijfbomen, degene die het nieuwe leven voortbrengen en bedienen en het licht van de lamp laten schijnen en wat het maar was allemaal. Dit was in razend tempo, ik weet het. Maar ja, het was ook een beetje buiten de orde van de brief van Judas. Maar het is maar dat u het weet. De man Mozes leeft en niet in het dodenrijk. Maar in de hemelse positie. En hetzelfde geldt voor Elia, van wie je dat in het Oude Testament al kunt lezen. Dat hij ten hemel voer. En zo wordt het bewaard bij de gemeente, om zo te zeggen. Aan de ene kant worden ze er alsnog aan toegevoegd. Aan de andere kant kunnen ze beschouwen als eerstelingen van de gemeente zelfs. Omdat ze hun oorsprong al hebben in het Oude Testament. Het zijn te grote mannen uit de Bijbelse geschiedenis. En de geschiedenis van de zaligheid als zodanig. En daar moeten we het echt bij laten, want nu is het wel tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En mogen leven uit de rijkdom die uw woord ons aanreikt. Dat we dat woord ook steeds meer mogen leren verstaan. En verbanden leren zien. Daar waar de ongelovige de Bijbel beschouwt als volstrekt onsamenhangend. Maar we danken u dat we de samenhang daarvan mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u consistent uzelf bekendgemaakt hebt in de loop van de geschiedenis en in de gebeurtenissen op aarde. Maar in de eerste plaats doordat u gesproken hebt en uw woord ook zelfs hebt vastgelegd. Omdat het ook in deze tijd waarin u zich verbergt onder ons zou verkeren. En daarom danken we u dat we vanavond ook opnieuw uw woord mochten openen. En als het ware doorheen de hele Bijbelse geschiedenis mochten zien naar die draad die daar doorheen loopt vanaf het allereerste begin van den beginnen tot aan de jongste dag aan toe. We danken u dat we u kennen als die God die uw woord gestand doet. Die tevoren aankondigt wat u doet, zodat we weten wat u doet en wie u bent. En onze hoop en verwachting mogen stellen op uw geopenbaarde wil en op uw geopenbaarde eeuwig voornemen. Wij danken u, uw kinderen te mogen zijn en te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. En dat niet omdat wij dat bedacht of verdiend hebben, maar omdat u het bedacht hebt en omdat u het ons in genade geschonken hebt. De genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en nog bent. Zodat wij daaruit mogen leven en niet op onszelf hoeven te zien, maar in tegendeel onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. De vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Amen.